Kun je zien dat ik oud word? Staat er al op. Ik wilde graag nog even iets noemen over de vijgenboom wat we behandeld hebben de vorige keer. Daar heb ik zomaar een tekst overgeslagen, namelijk vers 19, en die is echt belangrijk.
Ik vroeg even wie Helene is.
Emmeloord. Woonse. Die zat altijd achter. Oké. Vers 19 in verband dat de Heer Jezus dan de vijgenboom vervloekt en dat hij me terstond verdort. En toen hebben we met elkaar gelezen over de vijgenboom, dat het een beeld is van de staat Israël. En dat betekent in het kort gezegd dat die staat er wel zou zijn ooit in de toekomst, maar in de dagen van de Heer Jezus, een paar dagen later, toen verliet hij de stad en hij stierf en toen stond hij op en hij is aan het volk nooit meer verschenen. Wel aan de gelovigen, de eerste 40 dagen. En toen ging hij naar zijn hemelse vader en werd hij gesteld tot hoge priester, hè. Maar toen, nou goed, daar kom ik nou niet op terug, maar toen kwamen we bij vers 19 en toen heb ik dat in al mijn enthousiasme overgeslagen. Het is toch een belangrijk vers, want de Heer Jezus vervloekte die vijgenboom en hij verdorde terstond, en dat betekent dus iets, dat hebben we gezien, maar dan zegt hij, vers 19, en ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij er naartoe en hij vond niets aan haar dan alleen maar blad. En dat is een staat die er toen was, hè, hoewel onder Romeins beheer, maar er was geen vrucht. En de Heer Jezus ging er naartoe omdat hij honger kreeg, dus hij zocht de vrucht, maar die was er niet en dat wordt dan uitgebeeld in die vijgenboom. En dan op andere plaatsen is ook de vijgenboom een type van de staat. En dan zegt hij, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En dan moet je gaan nadenken, want daar hebben mensen verkeerd gebruik van gemaakt door de jaren heen. Veel mensen, christenen, hebben gezegd, ja, Israël heeft afgedaan. Het is nu de kerk, hè. Is jaren gepredikt ook. En dat zou je dan in dit vers kunnen vinden. Nou, dan moet je dus even, daar heb je boeken voor, dat is helemaal niet moeilijk. Dan zoek je op die tekst in het Grieks en dan staat er aion. Dat betekent eeuw, tot in de eeuw, niet tot in der eeuwigheid. En dat klopt ook, want er staat zo, de vijgenboom zou weer gaan bloeien, ooit. In hoofdstuk 24, daar vind je de vijgenboom weer. Want daar gebeurt iets met de vijgenboom. Even het vers opzoeken. 24. Wanneer zijn tak nu teder wordt, wie ziet hem? Oh, ik zit bij 23. Ja. Matthäus 24, vers 32. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis. En gelijkenis staat voor verborgen dingen, hè. Dat zijn redenen die de Heer geeft, maar die blijven verborgen, worden alleen gelovigen geopenbaard. Leer van de vijgenboom dan deze les. Mooi dat de Heer dat zegt. Wil je wat leren? Luister naar mijn woorden. Hè? En dan begrijp je het niet altijd meteen, maar luisteren is heel goed. En vooral aannemen. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt. Er komt een dag, staat Israël, die tot geloof komt en gaat uitbotten. Prachtig vind ik het. Het is ook profetisch, hè. Maar het is natuurlijk, daar kun je, diegenen die zeggen, nou, Israël is afgelopen, is van de baan in de Bijbel. Dan kun je dus zeggen, dat kan niet, want zijn tak wordt weer teder. En hij zal uitspruiten. Ik vind het zo machtig mooi dat de Heer dit voorzegt. Hoewel de omstanders er niet zo enthousiast over worden. Maar ja, dat kon ook niet, want die kunnen gelijkenissen niet begrijpen. Zelfs als het verklaard wordt, dan komen we nog bij in hoofdstuk 21. Wanneer de bladeren uitspruiten, dan weet je, de zomer is nabij. En waar staat nu de zomer voor? Voor de vrucht, men komt tot geloof. En dan komt de Heer toch, want dan roepen ze zijn naam aan. En wie hem aanroept, zal behouden worden, dat is hen vastgegeven. En dan komt de Heer terug. En wie hem niet wil aanroepen, ja, die komt dan om in die dag. In de Joodse staat, bedoel ik. Die dragen geen vrucht. Maar in ieder geval, er staat niet eeuwigheid altijd. Daar heb je verschillende woorden voor. Maar hier staat het woord aion. Zet het in je Bijbel erbij, dan weet je, oh, dat is een bepaalde periode. En dan wil ik op een vraag terugkomen. Ja, beide zusters zijn er niet. Hé, Jan. Beide zusters zijn er niet. Helene ligt in het ziekenhuis en Arina is bij haar op bezoek. Toevallig. Maar Arina en Helene hadden die vraag. En toen bemerkte ik dat er meerdere waren. Want ik had gezegd, een berg staat voor een koninkrijk. Zo even langs mijn neus weg. En ja, als je dat niet weet, dan stel je natuurlijk de vraag, waar staat dat een berg voor het koninkrijk staat? Ik vind de vraag goed, hè, van Arina. Dus vandaar, ga ik even op in. Ik heb eventjes, want er zijn zoveel versen waarin je het vindt. En Monique gaf toen al op de app het advies, kijk maar in je concordantie. Dan heb je een heleboel versen die over de berg spreken en dan vind je het koninkrijk terug. Maar ik had een paar mooie versen, vond ik zelf. Daar ga ik eventjes een kwartiertje voor nemen. We beginnen bij Daniël 2. Ezechiël, Daniël, dat weet ik. Daarom kan ik hem redelijk snel vinden. Daniël 2, een prachtig hoofdstuk, hè? Dat moet je gewoon een keer in alle rust doorlezen. Daar heeft die koning van Babel, want Daniël was in ballingschap in Babel. En daar openbaart de Heer dan 12 hoofdstukken lang en misschien wel meer, maar wat nodig was, heeft Daniël opgeschreven. Het plan voor de toekomst. En dan krijgt die koning van Babel, die krijgt een droom van dat beeld. We kennen het allemaal, toch? Ik ga maar kort samenvatten. En dat wordt verklaard. Dan zegt Daniël in vers 28, maar er is een God in de hemel tegen de koning die verborgenheden openbaart. Mooi, hè? Dat doet hij bij ons ook, hè? Hij deed het Daniël ook. Daarom kon hij die droom uitleggen. En die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatst der dagen. Ook opmerkelijk, want ik ga het niet bij stilstaan. De verleiding is groot, maar dat doe ik niet. Dus niet in die dagen, maar veel en veel later. En het moet nog komen. En die, het gaat over die droom van die koning en die gezichten en van het hoofd en toen hij op zijn bed lag. Nou, zegt Daniël, die God heeft mij geopenbaard. Gij, o koning, op uw leger zijnde, zie je voor je, klommen in gedachten op wat hierna geschieden zou, nog een keer. En hij die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat geschieden zal. Mij nu is die verborgenheid geopenbaard, zegt Daniel met nadruk. Niet door wijsheid die in mij is, vind ik ook prachtig. Bovenal degene die leven, maar daarom opdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken en opdat gij de gedachten van uw hart zoudt weten. Gij, o koning, zaagt en ziet en legt die uit, er is een groot beeld. En dit beeld was treffelijk, dat betekent dat het heerlijkheid had, hè, het leek heel wat. En het was glans, hè, het was treffelijk. En staande tegenover u, of bij u, mag je ook lezen. En zijn gedaante was groot, schrikkelijk is groot. Dus ja, Daniel, de koning van Nebukadnezar is geschrokken in die droom van dat beeld, dat grootheid en de heerlijkheid die van dat beeld afging. Maar dan moet je bedenken, het gaat over allerlei koninkrijken die zouden komen. Nu ga ik snel. Het hoofd van het beeld was van goud, zijn borst en zijn armen van zilver. Dat wordt later in Daniel allemaal uitgelegd. Dan komen die koninkrijken op aarde, die machten, komen dan terug, profetisch. Enfin, en zilver en zijn dijen van koper en zijn schenkelen van ijzer en zijn voeten van ijzer en van leem. En dan komt er vanuit de hemel een steen. Ook weer een type van Christus, hè? De levende steen, 1 Petrus 2, vers 3 en 4. Daarom zijn wij levende steen, omdat hij de steen is. Dus die steen wordt afgehouden zonder handen van hoger hand, zeg maar. Dat is de Heer die uit de hemel zal komen en zijn koninkrijk op aarde zou bouwen. En al die rijken die dat beeld voorstelt, zullen tot stof worden. Staat ook in Openbaring, hoor, 18 en 19, Babel. Dat zal allemaal omkomen. En die steen sloeg dat beeld, dat moet je even voorstellen. Hè? Dat vind ik nou altijd erg leuk, omdat dan zo, dan doe ik net of ik dat droom. En die steen komt dan uit de hemel. Kracht natuurlijk, hè? Want het is een heel groot en heerlijk beeld om te zien. En die steen die slaat dat beeld aan zijn voeten. Nou ja, en als je aan je voeten geslagen wordt, dan weet je wat er gebeurt. Dat van ijzer en leem was. En daar vermaalden ze. Dus toen werden tezamen vermaald al die koninkrijken. Ja, wordt hier anders genoemd. IJzer, leem, koper. Lees Daniel, dan kom je het weer tegen. Al die koninkrijken in de toekomst. En ze werden gelijk kaf van de dorsvloeren in de zomer. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor die rijken gevonden. Want er komt een ander koninkrijk. Die, van die steen. Er is een boekje van, hè. Het koninkrijk van de steen. Ik weet niet of jullie het kennen. Ja. En de steen van Jacob is ook een boekje. Is ook interessant. Maar goed. Maar de steen, en dat, dit vers, daar gaat het om. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, die werd tot een grote berg. En we hebben het net gehad over al die koninkrijken. En dat de Heer dus die steen uitbeeld, die terugkomt. En die slaat die voeten van al die rijken kapot. En dan vallen al die rijken. Omdat de Heer natuurlijk zal komen. Hoe staat het in Openbaring? Hij zal als koning heersen, hè, over de ganse aarde. Dus al die volken stellen niks voor in de toekomst. En dat die grote berg, die staat dan voor het koninkrijk. Want er staat achter, die berg, die zal de gehele aarde vullen. En wat zal de gehele aarde vullen in de toekomst? Ja, de steen of Christus of zijn koninkrijk. Je kan het op alle manieren zeggen. Hij staat boven al die koninkrijken. En dus zal de gehele aarde vol zijn van de kennis des Heren. Hè? Ook een vers. Oké, dan ga ik even naar Jesaja 2. Daar staat heel vaak het koninkrijk genoemd. Maar ik noem hem maar even. Jesaja 2, vers 3 bijvoorbeeld. Dus als iemand dan vraagt, waar staat dat, dat de berg een type is in de Bijbel van een koninkrijk, nou, dan heb je een paar versen paraat. Het woord van Jesaja, dat gaat over Juda en namelijk en Jeruzalem. Vers 2, en het zal geschieden in de laatste der dagen, toekomst, dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top van de bergen. Als je dit nou zo snel leest, dan weet je niet wat er staat. Maar als je de typologie kent, het type van zo'n berg, dan begrijp je het. Het zal geschieden, gaan we hem nog een keer lezen, in het laatst der dagen, in de toekomst, dat de berg, lees koninkrijk, dat de koninkrijk van het huis des Heren zal vastgesteld worden, ja, op de top van alle bergen, want op alle volkeren, daar zal hij overheersen, uiteindelijk, toch? Alle toppen van wat voor grote of kleinere machten ook, of volkeren. Het koninkrijk komt boven alle andere volken, zal zijn koninkrijk verheven worden. En dan had ik daarvan ook nog vers 3, daar heb je het al, en vele volken zullen heen gaan en zeggen, want hier zijn die bergen weer volken, meervoud van bergen. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom, laat ons opgaan tot de berg van de Heere. Want waar zal de Heere zitten in de toekomst? Op de troon in Jeruzalem. Matthäus 25, hè? Vers 35 of zo. Komt, laat ons opgaan tot de berg van de Heere, tot het huis van de God van Jacob. Eerst wordt de berg genoemd, koninkrijk, en dan het huis, opdat hij ons leerde van zijn wegen. Al wat het overblijfsel zal zeggen, Heere, leer ons uw weg. Leer mij uw weg, o Heer, zingen wij ook. En dat wij wandelen in zijn paden en niet meer in hun eigen gedachten. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord des Heren uit Jeruzalem. Van daaruit zal het koninkrijk van de Heer te beginnen in Jeruzalem uitgestrekt worden tot de einden der aarde. Nou, staat nog heel vaak berg, maar ik ga het overslaan omdat het anders... Dan ga ik even naar Ezechiël. Ezechiël 20 heb ik zo hier staan. Dat is wat korter, vers 40. En goed onthouden dat de Heer begint in Jeruzalem, hè? Daar is hij begonnen toen hij in zijn vernedering kwam op aarde. En hij zal daarop beginnen als hij terugkomt. Want Israël zal het hoofd der volkeren worden. Allemaal bijbelteksten hoor, die ik nu noem. Vers 40. Nou ja, er is allemaal gezegd dat de Heer altijd trouw is geweest aan ze. En dan zegt hij... vers 40. Want op mijn heilige berg... Wat is dan de heilige berg? Nou, Sion... Natuurlijk, bijvoorbeeld, maar daar kom ik zo bij vanuit Hebreeën. Dat is de heilige berg, maar dat is vandaag niet het heilige Sion. Dat wordt vandaag niet zo genoemd. Want op mijn heilige berg, lees koninkrijk. Als mijn koninkrijk komt, op die hoge berg Israëls, spreekt de Heere Heere. Daar zal mij het ganse huis Israël in het land... dienen, omdat daar het koninkrijk begint. En dan heet dat Heilige Berg. Het is voor de profeten een heel normaal gebruik. En voor de Jood ook, die kennen die typen die altijd gebruikt worden. Het hele Oude Testament staat er eigenlijk vol van. En daarom eventjes laat ik dat zien, dat dat dus... dan heb ik Zacharia 8 en dan nog één Zacharia 8 in verband met de toekomst staat er heel duidelijk vers 3. Alzo zegt de Heere, ik ben weder, of ik zal, hè, want het is profetie, dat mag. In het Hebreeuws heb je het geen toekomende tijd of verleden tijd. Je moet het dan zien in de context waarin zo'n tekst staat. En dan is het altijd te verklaren. Alzo zegt de Heere, ik zal of ben wedergekeerd tot Sion... En hier wordt het Sion genoemd, want zo zal het weer heten op aarde in de toekomst, Jeruzalem. En ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal geheten worden een stad van de waarheid. Mooi hè? En hij zal ook genoemd worden de berg van de Heere der Heerscharen. Ook weer, het koninkrijk zal daar zijn. Omdat hij daar komt en zijn koninkrijk opricht. Een berg der heiligheid, een koninkrijk wat een heiligheid zal zijn. Nou, ik vind dat volgende vers zo leuk. Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten. Leuk, hè? Dan worden ze ook nog oud. Dan waardeer ik altijd dat ik al oud mag worden. Vooral als ik een telefoon koop bij Corrie. Ja, nou nog een hele mooie, dan heb ik ook nog openbaring, maar die sla ik maar over. Hebreeën 12, in het Nieuwe Testament. Weet je nog, als je tot deze berg zegt, stort u in zee. En dat gebeurde, want de discipelen die hebben die berg in de zee gestort. Want na de hemelvaart zijn ze uit Jeruzalem gegaan, hebben ze achter zich gelaten. En ze zijn het evangelie gaan prediken, de zee. Het koninkrijk dat in de hemel zou verborgen worden aan de volkeren. Dat betekent zo'n vers. En dan is het niet meer moeilijk, of wel?
Nou, je moet een later om in die beelden te denken.
Ja, nou dat is het begin om te leren. Hè. Dus soms moet je het ook gewoon aannemen. Ja. Maar hier in Hebreeën staat het heel duidelijk. Hebreeën 12, dat gaat erover dat het nieuwe verbond boven het oude uitgaat, dan wordt eerst gezegd hoe het was bij die berg Sinaï in de woestijn. Daar was dat was een tastelijke berg, hè, die kon je zien en maar ze konden hem niet aanraken, want er was brandend vuur en donkerheid en duisternis en onweder. Ze konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Enfin, allemaal negatief. En het was zo erg vreselijk. Vers 21, dat Mozes zei, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar, en daar komt de ommekeer van het nieuwe verbond. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Hé, maar Sion zou toch op aarde zijn, hebben we net gelezen. Maar ja, je hebt een aards Jeruzalem, maar ook een hemels Jeruzalem, of Jeruzalem dat boven is, Galaten 4, 5, 4. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Dus wij zijn tot een berg gekomen, die heet Sion. Dat is een verheerlijkte naam, hè? Het hemelse Sion, wordt uitgelegd. Dat is de stad van de levende God, die berg, Sion, boven. En dat weten wij, hij leeft en wij leven ook uit genade in hem, met hem. En dat wordt ook weer genoemd tot het hemelse Jeruzalem. Nou wordt Sion duidelijk gemaakt, niet het aardse, dat komt later. Maar nu het hemelse. En wat is er in de hemel? Het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Die berg Sion. Toch? Colossense 1 vers 13. Die berg staat voor een koninkrijk. Is het nu duidelijk? Want ik vind dit het duidelijkste van allemaal. Mag ik zo even rondkijken?
In vers 23 wordt beschreven wie dat benen die
hij. Ja, ik ga nog even verder, dankjewel. Ja, nee, maar het is goed, je mag me daaraan herinneren. En wie zijn dat dan, die daar in dat koninkrijk boven, die in dat hemelse Jeruzalem, bij die berg, of in die berg, of op die berg, namelijk dat koninkrijk, wonen, die daar burgers van zijn? Dat is een algemene vergadering, en er staat in het Grieks uitgeroepenen, ek, kaleo. Dat is mooi, hè? Wij zijn eruit geroepen. Waarom? Omdat we geloofden. En dan word je uitgeroepen en getrokken. Algemene vergadering, ekaleo. En of namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen geschreven zijn, opgeschreven zijn. Daar ligt ook vast dat wat ons loon zal zijn in de toekomst, legt Petrus uit. En wij zijn gekomen tot God, de rechter over allen. Ook zo mooi, hè? Want wij zeggen niet meer, of heb ik dat hier al een keer gezegd? Hij heeft zijn rechter ontmoet. Ja. Ik bedoel, dat is een beetje een loze uitdrukking. Als je een ongelovige was, dan zul je hem zeker niet ontmoeten als je in het dodenrijk komt, toch? Zeg, ben ik nou te snel? En als je hemel, je burgerschap in de hemel is en dat je daar een eerstgeborene van bent, nou, dan is de Heer geen rechter als we straks opgenomen worden. Want hij heeft al recht gesproken. Toch?
Ja, behalve dan een stukje voor de rechterstoel.
Ja, maar dat is niet waardoor je nog verloren kunt gaan.
Nee, okay. Maar
en daar wordt je praktische leven beoordeeld. Hè? Zeg ik altijd liever. Maar inderdaad, De rechterstoel, dat wordt een paar keer beschreven. Dat wordt alleen met de gemeente beschreven, hè? In verband met de gemeente. Wij zijn de gemeente van eerstgeborenen. Waarom eerstgeborenen? Wie gaan wij dan voor? In verband met de vijgenboom. Ja, ik zeg eigenlijk liever het Joodse volk. He, want Efraïm kwam nadat de boodschap klonk, de 10 stammen, kwam een deel tot geloof. Die namen het wel aan als eerstgeborenen. Maar zodra Efraïm het aanneemt, wordt het de gemeente. Dat vind ik de makkelijkste om te onthouden. Hoe lang is het dan Efraïm en wanneer wordt het de gemeente? Zodra die 10 stammen, toen hen het evangelie gebracht werd, dat aannamen, wat daaruit voortkwam, was de gemeente, de vrucht. Als het moeilijk is, moet je het zeggen, want dan ga ik er wat langer op in. Maar nu ga ik dan naar Matthäus. Weer. Volgende pericoopje. Na de vijgenboom. De doop van Johannes. En dan nog iets over vers 22. En al wat je begeren zult in het gebed, gelovende, dat moet je onderstrepen, dat zul je ontvangen. En als je gelooft, dan zou je het woord kennen en dan zou je in onderwerping aan dat woord van God, wat hij je daarin openbaart, zou je ook je gebed aanpassen. Mag ik het zo zeggen? Kijk, als de Heer zegt dat je alle geestelijke zegeningen hebt ontvangen, moet je dan dagelijks bidden om je geestelijke zegeningen?
Dank je me voor.
Dank je wel, Corrie. Nee, dan dank je dat je ze hebt ontvangen. Op die manier.
En als je dan stopt dat al je zonden zijn vergeven, moet je dan elke dag bidden om vergeven?
Nee, ik zeg niet elke dag. Nee, maar als je eraan denkt, dan mag je daarvoor danken.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, zo vaak je wilt. Want danken is altijd binnen, altijd naar de wil van God. Maar als je elke dag gaat vragen, Heer, vergeef mijn zonden. En dan vind ik het helemaal voor de Heer een vernedering als je die zonde nog niet eens noemt. Als je ze al wil belijden, dan moet je ze noemen. Spreek het uit. He? Niet dat ik dat aanbeveel, maar wij danken de Heer voor de reinigende werking van zijn woord. Dit bad der wedergeboorte reinigt ons. Hoeveel versen wil je?
Ik zeg dat is veel krachtiger.
Ja, ja. Ja, maar dat toch is het lastig om dat over te brengen.
Nee, dat moet je geloven. Ja. Al wat je bidt, gelovende.
Dat geloof ik ook wel.
Ja, dat weet ik.
Om het dan aan hangen.
Ja. Om het, ja. Maar dat is altijd. Kijk.
Want het ligt zo. Je moet eigenlijk een beetje zien als.
Overmoedig.
Vragen, misschien begrijp, dus alles kan dan.
Maar dat kun je ook in alle rust heel voorzichtig bespreken. Ja, dat kan. Je moet dat ook niet op pad, boem, kletter.
Ik hoop dat de porseleinkaart. Nee, dat, zo gaat dat niet.
Nee, maar je kunt het dan met andere versen. Je kunt gewoon zeggen, nou, daar wil ik graag een keer een uurtje met je over spreken. En dan komt zo iemand bij je thuis, of jij bij haar. En dan heb je wat versen opgezocht. Dat kan niet anders. Geloof je dit woord? Ja, nou. Uw zonden zijn u vergeven. Toch? En dan kan men ervoor danken. Als men het niet gelooft, dankt men er ook niet voor. Dan roept men alleen maar, ach Heere. Helaas, hè. Want ik zeg het met enig gemak. Maar ik bedoel het heel serieus. Dus, om het nieuwe leven te leven, daar kun je voor bidden. En dus voor danken. Als je het nieuwe leven niet kent vanuit het Nieuwe Testament, Nieuwe Verbond, dan loop je dus vast. Gewoon eerlijk de dingen onder ogen zien, hè. Kunnen er wel omheen draaien. Maar dat willen we niet doen met het woord van God. Vers 23. En als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde. Zie het voor je, hoor je de Heer. Daar leren staat niet wat hij leerde, uit welk Bijbelboek. Vind ik allemaal interessant dan, om over te denken. Hij leerde in de tempel en dan komen tot hem de overpriester en de ouderlingen. De overpriesters, dat zijn de ouderlingen. En wordt dan namelijk de oudsten van het volk, die voorop zouden moeten lopen om het volk te leren, maar ze geloofden zelf niet. Dus het volk kende ook de waarheden niet. En die zeggen, door welke macht doet gij deze dingen? Wat een vraag. En wie, het gaat ook in verband met de vijgenboom. Hè? Ze hadden natuurlijk gehoord, hij zei dat tegen de vijgenboom. En toen verdorde dat zo terstond. Had geen blad meer en... Nou, door welke macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Eigenlijk is het gewoon, doet u het door de macht, doet u het uit de macht van God of van de duivel, de boze? Dat is de vraag, hè? Zo kun je het concluderen, hoor, want dat bedoelen ze. Even kijken of ik er ook een vers bij heb gedaan. Het is eigenlijk een domme vraag ook, vind ik. Want ze wisten wel door welke macht hij die dingen deed. Maar ze wilden gewoon niet. Ze wilden niet het judaïsme opgeven. Want ze wisten, als we hem volgen, nou, dan moeten we ook... Want wat gebeurt als je wedergeboren wordt? Als je tot geloof komt, ja, dan ga je meestal ergens uit. Omdat je daar niet, mag ik het even zeggen, je voeding krijgt. Toch? Dus je merkt, ik krijg geen geestelijke voeding. Ja, dan heeft het niet veel zin om er jaar in, jaar uit te blijven. En ze wisten, als we tot geloof komen in hem, dan verliezen wij onze autoriteit. Daar waren ze ook angstig voor. En dan zegt de Heer Jezus, nou, hij geeft geen regelrecht antwoord. Ik zal u ook één woord vragen, een vraag stellen. Het welk, indien gij mij zult zeggen wat het is, hè, dan zal ik ook u zeggen door welke macht ik deze dingen doe. Nou, het lijkt een soort quiz, maar het is de Heer echte ernst. Hè? Dat de leiders van het volk, die de wet op uit hun duim konden zuigen als het ware, dat die aan hem, de leraar, terwijl hij leerde, staat er, vragen, waar haalt u die macht vandaan? En waar is het, van boven of van de boze? En de Heer stelt een wedervraag. En hij maakt ze gewoon, nou ja, hij laat ze staan. Ze krijgen geen antwoord, even later wel hoor, maar toch. Dan zal ik u ook zeggen door welke macht ik deze dingen doe. En dan stelt hij zijn vraag aan hen. De doop van Johannes. Van waar was die? Waar kwam dat vandaan? Kwam die uit de hemel of uit de mensen? Hetzelfde, hè? Van God of van de duivel? En hij zet de leiders nu voor het blok. Want als je nou even naar Lucas 7 gaat in verband met de doop van Johannes, daar wordt al vermeld hoe de situatie van de leiders van het volk was. Lucas 7. Vers 29. Het gaat over Johannes, de doop van Johannes. En al het volk, en dan staat er bij mij hem schuin gedrukt met een hoofdletter, maar het gaat over Johannes. Dus al het volk Johannes horende. En de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, tollenaars zullen en hoeren zullen u voorgaan. Ook met de doop van Johannes al. Die lieten zich wel dopen. En al het volk Johannes horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, wat deden die daarmee? Wat doe je als je je laat dopen? Staat het antwoord erachter. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Dan rechtvaardig je God. Je zegt, God is rechtvaardig. In verband met zijn woord en zijn plan. En wat het uitbeeldt, hè, ondergaan en weer boven komen. Gods rechtvaardig plan. Een heerlijk plan. En heel wordt geopenbaard. En al het volk Johannes horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar wie waren weerbarstig, zoals altijd? Maar de fariseeën en de wetgeleerden, de mensen die de wet kenden, hè, en onderwezen aan het volk. Wat deden die? Die lieten zich niet dopen. En dus verwierpen zij, volgens dit vers, wat verwierpen zij daarmee? Door zich niet te laten dopen? De raad Gods. En dat is een bijzondere uitdrukking. En dat zou ik eigenlijk het liefst zo dan bij het voorbereiden op verder gaan. De raad Gods, die uitdrukking, Gods eeuwig plan in verband met dood en opstanding, waarin zijn rechtvaardigheid zo naar voren komt. Ze verwierpen die raad Gods door zich niet te laten dopen. In dit geval dus fariseërs en wetgeleerden die ongelovig bleven. Maar de tollenaars, die waren erbij en die lieten zich dopen. En dan gaan we weer. Het Joodse volk keerde zich af. En de tollenaar staat voor de heiden. Nou ja, die wordt zelfs uit de welke boom geroepen? De vijgenboom, Zacchaeus. Daar gaan we weer. Ja. Oké. Maar het is mooi die samenspraak in dit gedeelte. Eigenlijk verdrietig, maar toch ook hoe de Heer daar dan mee omgaat. Dat hij gewoon uiteindelijk een wedervraag stelt. En ook daar hebben ze geen antwoord op. Nou, de vraag van de Heer was: was die doop van Johannes uit de hemel of uit mensen? Van God of van de duivel? En dan gaan ze met elkaar overleggen. Zie je ze in een, bij elkaar staan, zo. Nou, als we zeggen dit en nou, we niet toegeven, hoor. Hoor je ze? Ja, ik zeg het op zijn hurkers. Want dan komt het wat krachtiger over. Laat je niet om me praten. Ja, fluisteren. Fluisteren. Indien we zeggen uit de hemel van God, dan zal hij zeggen, waarom heb je daar niet geloofd? Waarom heb je je niet laten dopen toen Johannes sprak en doopte? Dus als we zeggen uit de hemel van God, dan zegt hij, waarom heb je daar niet geloofd? En als we zeggen, nog steeds in een groepje, hè? Als we zeggen, dat wil ik nou op zijn urkers gaan doen. Als we zeggen uit de mensen, van de duivel dus, ja, dan hebben we angst voor de scharen, want die houden Johannes allemaal voor een profeet. Dat geloofde het volk wel, de scharen. En zij, Jezus, antwoordden, en dan komen ze weer terug, hè, uit hun kringetje. En dan komen ze bij de Heer Jezus en dan zeggen ze, wij weten het niet. Dan ben je er mooi af, hè. We weten het niet. En hij zei tot hen, dan zeg ik je ook niet. Ook niet door welke macht ik dit doe. Dan kun je zeggen, ja, maar hij heeft ze geen hij had ze toch een antwoord moeten geven. Hij was toch lerende. Maar dat antwoord komt wel, hè, want de Heer weet natuurlijk van wanten, van woord bedoel ik. Dat doet hij in het volgende gedeelte. En neemt hij een gelijkenis. Heel mooi vind ik het. Wijs, wijs, wijs. Maar, dan moet je goed dit verhaal van die fariseeën en die schriftgeleerden nog even voor je hebben. En dat de Heer zegt, nou, dan geef ik daar ook geen antwoord op. Als jullie het niet weten. Maar hij gaat onmiddellijk een gelijkenis vertellen. Een weetje, oh, verborgenheden. Opletten. Een gelijkenis is een verborgenheid. Staat in Matthäus 13 vers 11, zo uit mijn hoofd. Maar wat denk je? Zei de Heer Jezus tegen hun, hè? Een mens had twee zonen. En wie is die mens dan altijd? De Heer zelf. Meteen veranderen, dat is dat duidelijk. Hij had twee zonen. Ja, dat vind je in verschillende gelijkenissen. Dat vind je ook bij de verloren zoon, immers. En dat komt hier aardig overeen, dus bedenk ze allebei. De Heer had twee zonen. En dan gaat hij tot de eerste. En hij zegt, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En waar staat de wijngaard voor? Dat komt in het volgende gedeelte ook weer voor het koninkrijk. De wijngaardeniers. En dan wordt gezegd in vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods, de wijngaard waar het over ging, die hele gelijkenis. Dus dan heb je weer zo'n type. De wijngaard, als je dat ergens leest, moet je aan het koninkrijk denken. En dat gaan we volgende keer dan doen. In Jesaja 5 staat het prachtig duidelijk beschreven. Dat een mens had een wijngaard en hij deed er van alles aan. En al was, het ging niet. En dan op een gegeven moment sluit hij het af, net als de Heer met de vijgenboom. Altijd hetzelfde. Maar goed. Een mens had twee zonen, gaat tot de eerste en hij zegt, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en hij zeide, nee, ik wil niet. Goed denken aan de geschiedenis van wat vroeger gebeurd is. Daarna berouwhebbende ging hij heen. Gaat hij wel heen, hè? Hij kreeg berouw, omdat hij nee had gezegd, en dan gaat hij toch. En gaande tot de tweede zoon desgelijks, zegt hij, de Heer, zegt de Heer hetzelfde, hè, desgelijks. En deze antwoordde en zei: ik ga, Heer, en hij gaat niet. Het is een type van iets. Hè, van... Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? En dan zeggen ze, de schriftgeleerden en de fariseeën, die oudsten die tot hem kwamen, hij is nog steeds bezig om antwoord op hun vraag te geven. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? En ze zeggen tot hem, nou, de eerste, dat hadden ze wel door. En Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voor zullen gaan in het koninkrijk Gods. En nou, dat is opmerkelijk, want dat is ook gebeurd. Het ging uit het Joodse volk, omdat ze niet tot geloof kwamen. En het ging naar de heidenen. Ze achten zich het eeuwige leven niet waardig, zegt Handelingen 13. De Joodse, Joden, hè, staat er dan bij. Maar nu even ter zake. De eerste zoon, de Heer zegt, ga daar in mijn wijngaard. En hij zegt, ik wil niet. En wie waren die stammen die zeiden, ik wil niet, ik ga weg? De eerste. Efraïm, de eersteling, hè, de oudste. De 10 stammen, die zeiden nee. Ze gingen daarom het land uit in ballingschap. Assyrische ballingschap, maar toch. Die gingen de volkeren later over. Daar bleken dan allerlei, er zijn boeken over en daar worden ze van, krijgen ze allerlei namen. Maar om in kort te gaan, Efraïm, die zei nee. Die kwam als nadat de Heer opstond uit de dood en toen het evangelie gepredikt werd, waren zij de eerstelingen. Prachtig beeld, hè, waar de gemeente uit voortkomt. Uit de 10 stammen. Dat is de eerste zoon. En dan zegt hij tegen die tweede zoon, en wie zou dat dan zijn? Dat is niet moeilijk. Als de eerste zoon de 10 stammen zijn, dan is de tweede zoon de 2 stammen. De Joodse volk, Juda. En hij ging tot de tweede zoon en hij zei hetzelfde, hè? Ga je mijn wijngaard? En die zei, ik ga, Heer. Maar die ging niet. En de Heer zegt als het ware tegen die fariseeën en die oudsten uit het volk, dat zij stonden voor die tweede. Wel hem eren met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Vaak gezegd in het Oude Testament. We zeiden, ja, Heer, wij zijn boven Efraïm, zeggen nog veel Joden trouwens. Ik ga, Heer, en hij ging niet. Dat is Juda, de 2 stammen. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Nou, dat weten ze. Bepaalde wijsheid hebben ze dan toch. Ze zeiden tot hem, de eerste. Dat wist men. De 10 stammen, die zeiden nee, maar die gingen wel, zouden wel gaan. En daarom zegt de Heer, ik zeg je op voorhand, hoeren en tollenaars zullen u voorgaan in de wijngaard of de koninkrijk Gods, hoe je wil zeggen. Hier staat koninkrijk Gods. Want Johannes is tot jullie gekomen in de weg van de gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd. Ja, wel, die tollenaars toch? Dat hadden we toch gelezen in Lucas 7. Maar de leiders van het volk niet. Gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren, die hebben hem geloofd. En hier staat dat voor hetzelfde als voor die eerste zoon. Die was weggegaan Ken je die verloren zoon nog? Ook een type van de 10. Die zei ook, hij eiste zijn erfdeel op en hij zei, ik ga. En hij komt bij de varkens terecht en, nou, je kent het verhaal. En dan komt hij tot inkeer. En de zoon die thuis bleef, die denkt, nou ben ik de eerste en de belangrijkste, Juda. Die bleef in het land immers. En dan komt die verloren zoon Efraïm terug. Daar is Juda niet blij mee. Toch? Dan wordt hij jaloers en gaat zeggen, nou, voor hem wordt dit gemaakt en ik ben altijd bij u gebleven. Maar ja, de klacht van de Heer Jezus is, jullie eren mij met de lippen. En niet met je hart. Dat wist de Heere Jezus heel goed. En de vader stond al uit te kijken. Dat vind ik dan zo mooi, hè. Dat was de Heer na zijn opstanding en hemelvaart. Toen het werk van het evangelie onder de volken de berg te brengen. Van het koninkrijk dat voorlopig verborgen zou blijven. Toen ze dat brachten, toen stond de vader al op de uitkijk om degene te roepen die het evangelie zouden aanvaarden. En er waren er heel wat in die tijd al. Maar gij hebt hem, Johannes, niet geloofd, maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem, Johannes, te geloven. Ze zagen en ze hoorden hem, de prediking van Johannes. Ze zagen dat hij doopte en waarom hij doopte, heeft hij zeker gezegd. Maar men kreeg geen berouw om de prediking, het woord Gods, te geloven. En ook niet toen de Heer Jezus sprak. Toch? Integendeel. Het was een drama. Elke keer opnieuw. Als je het opzoekt, hoe het Joodse volk altijd murmureert en altijd hoogmoedig tegen de Heer deed. En altijd twijfelde aan de macht waarmee hij dat deed. Maar soms staat er geschreven, de Heer sprak met macht. Toch? Is dat niet een vers? Dat men zei, ja, maar hij spreekt met macht en kracht. Zo. Weet ik niet zo uit het hoofd. Nou goed, nog 10 minuutjes en dan in verband met de gelijkenis van die boze wijngaarders. Ik heb gezegd, de wijngaard in de Bijbel staat voor het koninkrijk. Hoor een ander, nog steeds tegen de fariseeën en de oudsten, hè? Want daar blijkt een paar versen verder. Ik ga het lezen, hoor een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, wij weten wie dat is. He? Heer met een hoofdletter. Er was een heer van het huis. Hebreeën 3. Prachtig, hè? En staat ook, ik ben het huis. Hè? Er was een heer van het huis die een wijngaard plantte. Hij deed dat. En hij zette daar een tuin omheen, dat betekent een omtuining, een oud-Nederlands woord. Een heg, zou ik maar zeggen. Hij zette daar een tuin omheen en hij groef een wijnpersbak daarin en hij bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden. En hij reisde, dit is nou mooi gelijk, in een gelijkenis. Die heer van het huis, die vertrok. Dat weten we toch, hè? Hij ging naar het hemels vaderland. waar wij inmiddels ook deel van uitmaken. Dus hij verhuurde zijn woord, de woorden Gods die hun toebetrouwd waren, Romeinen 9, en de belofte, alles aan het volk gegeven. Toen nu de tijd van de vruchten genaakte, het is bijna hetzelfde als met de vijgenboom, toen zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden. Zijn dienstknechten, gelovigen, werden gestuurd in de wijngaard en die predikten aan de landlieden, als het ware, om de vruchten te ontvangen. En de landlieden nemen de zijn dienstknechten, de beheerders, hè, de landlieden, van al die beloften die ze hadden ontvangen van de Heer. En de landlieden die namen die dienstknechten, profeten die gedood zijn, hè, bedenk het allemaal maar. Ze namen die dienstknechten, hebben de een geslagen en de ander gedood en een derde gestenigd. Wij kennen die verhalen. Het Joodse volk dat deed. Tot in Handelingen toe, Stefanus. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer dan de eerste. Ik denk aan degene die uitgingen na de hemelvaart van de Heer. En zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Mag je met een hoofdletter schrijven. Hè? Zeggende, ze zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, en ze wisten wat zoon betekende, volgens dit vers, die zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam, want de zoon is de erfgenaam, altijd. Wordt hier mooi verklaard. Kom, roepen ze elkaar op. Kom, laten we hem doden. En zijn erfenis, die van de zoon, zelf behouden, dat is de betekenis. Ze wilden het hem ontnemen om er zelf beter op te worden. Dat is altijd het probleem. Met de schriftgeleerden, degene die daarvoor gingen in die dagen. En ook vandaag nog, hè. Het is nog steeds hetzelfde. En hem nemende, dat deden ze met de zoon, met de Heer Jezus. Met de erfgenaam. Wierpen ze hem uit. Ja, buiten de wijngaard, maar wij kennen een vers, buiten de. Ja. Koninkrijk ging niet door in Juda.
De kelder achter stond buiten de lente, dus het is van Joe.
Dat is al jaren
geleden. Ja.
En ze namen hem, wierpen hem uit buiten de wijngaard. Koninkrijk ging in die dagen niet door. Het ging, het evangelie ging naar de heidenen en die verkondigden een hemels, een verborgen koninkrijk voorlopig in de hemel. En in de toekomst, ja, dan gaat de vijgenboom uitbotten en dan komt de wijngaard hier ook. En dan zal die alles vrucht dragen, maar voorlopig even niet. Dat is de boodschap. En in die dagen leven wij nog. En ik vind het machtig mooi om aan te denken, terwijl het over het algemeen gelijkenissen zijn, dat wij dit in de toekomst allemaal zullen meemaken. Het is niet ver van ons bed. Dat hoor ik vaak gelovigen zeggen die die dingen niet kennen. Die zeggen, ja, maar dat is allemaal ten jongste dagen. Dat is een leugen. En die komt niet uit de hemel, maar daar van onder. Want de tussenliggende fase, Daar gaat het grootste deel van de Bijbel over. Dat wil ik graag benadrukken. Nou, wij gaan hier volgende keer mee verder. Want het is interessant genoeg om er nog wat. Vooral het tweede gedeelte. Het is heel snel omgegaan. Riet, wil jij met ons gaan kunnen? Riet gaat met ons danken.
Daar in de hemel.